Morgen wil ik spreken over Gods hart. Maar ik wil vanavond spreken over ons hart. Want het is alle twee belangrijk. God wil namelijk harten bij elkaar brengen. Zijn hart met ons hart. En de titel van mijn boodschap is... Het hart van de zaak is de zaak van het hart. De Heer zei tegen Samuel, dat kun je lezen in 1 Samuel 16, vers 7. En dit ging over koning Saul. Let niet op zijn voorkomen, nog op zijn reizige gestalte. Want ik heb hem verworpen. Het komt immers niet aan op wat de mens ziet. De mens toch ziet aan wat voor ogen is. Maar de Heere ziet het hart aan. En het is goed dat we dit in gedachten nemen. Want soms wordt in onze kringen wel eens te makkelijk van uitgegaan dat profeten ook allemaal precies weten wat er in je is. Het kan ook heel eng zijn als je dat soort mensen in je midden hebt. Die denken, die hebben een soort runtje ogen. Kijk, het was door je heen. Die zien alles wat er niet bij je deugt. Maar allereerst is Gods liefde. En zelfs als ziet God dingen die niet goed zijn in je leven. Hij is uit op jouw welzijn. Hij is er niet uit om je af te branden. Om je te bekritiseren. En de Heer zegt heel duidelijk dat wij zien wat voor ogen is. Maar hij ziet het hart. En als God ons geen openbaring geeft over iemands hart, dan weten we niet wat er in dat hart van die ander leeft. En soms houdt God ook zaken bewust verborgen uit liefde, uit integriteit. En als hij zaken van het hart openbaart, is het niet om je te beschamen, dan is het om je te bevrijden van dingen en is het om je te veranderen. Het woord hart komt 667 keer voor in de Bijbel, in de geestelijke zin. Maar in sommige vertalingen komt het 861 keer voor in de Bijbel. Het woord wedergeboorte komt 2 keer voor in de Bijbel. Om even aan te geven hoe belangrijk dat woord in de Bijbel is. En heel opmerkelijk is het dat in de Bijbel het woord hart soms dubbel gebruikt wordt. Zowel voor het fysieke hart, hè, dat, die pomp die we allemaal hebben. En als die stopt, dan is het gedaan met je. En het geestelijke hart. Dat wordt door elkaar gebruikt soms. Alsof God die twee niet van elkaar scheidt. En ik geloof dat sommige hartproblemen ook veel dieper gaan dan alleen maar fysiek. Het is zo met elkaar verweven in de Bijbel. En God wil in dat hart van ons werken. En ik wil gewoon wat gedachten daarvan delen en dan een paar stories uit de Bijbel ook daarvoor gebruiken om dit toe te lichten. Allereerst in het evangelie, in de evangelieverkondiging, gaat het er ook niet om dat we kunnen zeggen, we hebben zoveel beslissingen geregistreerd. Dat kan wel heel erg verleidelijk zijn. Maar waar het uiteindelijk om gaat in de verkondiging van het evangelie, is dat dat woord in harten wordt gezaaid. En dat harten worden veranderd. Er staat heel duidelijk, het woord wordt door de zaaier in de harten gezaaid. Het gaat er niet om dat we het hoofd van mensen bereiken. Er is op dit moment, en dat weet u vast wel, en het is niet onbelangrijk, begrijp me niet verkeerd. Ik wil ook niet bagatelliseren of ik wil ook niet belachelijk maken. Maar die hele campagne over schepping of evolutie, met folders enzovoort. En ja, het spijt me als ik dat dan, als ik mensen voor het hoofd aan mee stoot. Maar zelfs al zouden we met sluitende bewijzen, met feitelijke bewijzen kunnen bewijzen dat de evolutietheorie onzin is, dan hebben we nog niet het hart van de mensen bereikt. Begrijpt u wat ik bedoel? Het gaat er uiteindelijk om dat we harten bereiken. En het blijft een zaak van geloof. En niet alleen een zaak van wetenschap. Want je kunt wetenschappelijk winnen, maar dan heb je nog geen hart gewonnen. En wie wijs is, wint harten. En daar gaat het om. En zijn wij bereid om eventueel het dispuut te verliezen om harten te winnen? Of willen we ons gelijk halen? En ik denk dat het heel belangrijk is dat we dat in de gaten houden. Want anders kunnen we in hele felle discussies raken over dat soort zaken. Natuurlijk, ik ben in mijn hart ook overtuigd. Zelfs zonder wetenschappelijke bewijzen, die heb ik niet nodig. Het is een zaak van mijn hart. Ik geloof in God. Met mijn hele hart. Ik heb hem lief met mijn hele hart. En of ik het kan bewijzen of niet is op de tweede plaats. En ik geloof uiteindelijk dat de nauwgezette, getrouwe, waarheidsgetrouwe wetenschap zal nooit in conflict komen met God. Nee, dat geloof ik, ook met mijn hart. Ook al hebben we nu misschien nog niet de wetenschappelijke kennis om al die dingen te kunnen verifiëren of te kunnen bewijzen. Maar uiteindelijk, zelfs al kun je het bewijzen, dan heb je nog niet het hart van die ander gewonnen. En er staat er ook, Johannes de Doper, die de voorloper was van Jezus. Wat was zijn werk? Om de harten van de vaderen te keren tot de kinderen. Het gaat om hartsrelaties. En toen Petrus sprak op de Pinksterdag, wat staat er? Ze werden diep in hun hart getroffen. Daar gaat het om. Het gaat er niet om dat we een intellectuele spierballen laten zien en indruk proberen te maken met een prachtige betoog. Er zijn sommigen die kunnen dat geweldig. Ik denk dat ik het ook wel redelijk goed kan. Maar uiteindelijk gaat het niet om dat ik indruk op u maak met mijn intellectuele capaciteiten om dingen neer te zetten. Ook al wil ik uw verstand natuurlijk bevruchten, daar gaat het niet om. Maar ten diepste, waar het ten diepste om gaat. En dat heb je soms ook, hè. En dat moest ik leren in het begin. Dan gingen mensen naar de dienst en dan zeiden ze... Man, ik ben zo geraakt in mijn hart. Ja, waar ging de preek dan over? Ja, waar ging de preek over? Weet eigenlijk niet meer. En ik voelde me in het begin zo gefrustreerd, dat ik denk, heb ik me zitten studeren in de Bijbel en ik heb het allemaal goed op een rij gezet en ik heb mijn best gedaan en mensen weten het niet meer. Maar later dacht ik, eigenlijk is het een compliment. Want ze waren wel heel diep in hun hart geraakt. En uiteindelijk draait het daar allemaal om. En daar gaat het God ook om. En dat is geweldig als we dat beseffen. Wat is er tegen om te dopen, indien gij van ganse harte gelooft? Lieve mensen, de doop is niet alleen maar een ritueel wat je moet vervullen omdat je nou eenmaal gelovig bent geworden. Het gaat erom dat je met je ganse hart gelooft. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid. En met de mond belijdt men tot behoudenis. Is dat niet geweldig? God zoekt ons hart. En de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Het is echt grote onzin. En het gaat er niet om dat mensen het met hun lippen zeggen. Hè? Want sommigen zeggen het met hun lippen. Maar een dwaas zegt het met zijn hart. En dan ben je echt een dwaas. Maar iemand kan ook wel eens in zijn gebrek aan inzicht, in zijn strijd en in zijn moeite, zeggen, nou, waar is God? Ik merk niks van hem. En terwijl hij het niet in zijn hart zegt, het is misschien juist een roep dat hij zoekt naar openbaring van het hart van God. En aan ons de opdracht om dat hart zichtbaar te maken. En hoe wordt dat hart zichtbaar? Wanneer gij naar hem vraagt, met uw ganse hart. Daar gaat het om. God laat zijn hart zien als jij met je hele hart zijn hart gaat zoeken. En dat is heel belangrijk. En ik heb ontdekt dat dit een principe is wat niet alleen waar is in relatie tussen ons en God, maar dit is ook waar in relatie tussen mensen. Dat we soms moeite moeten doen om elkaars hart te vinden. Wat vraagt de Heere van u? Dat gij hem lief hebt met uw ganse hart, uw ganse ziel en alles wat in u is. Zoveel teksten. Waar het om gaat is, heb God lief met heel je hart. Zoek hem met heel je hart. Vertrouw op hem met uw ganse hart. En zo ook voor Jan Willem. Dan krijg je zo'n bericht. Dat komt als een mokerslag op je leven. Ook voor jou. He, dan denk je, wat gebeurt er? Wat haalt je hier doorheen? Dat je kunt zeggen, Heere, ik begrijp er niks van, maar ik vertrouw op u. Ik weet dat u het laatste woord hebt. U bent mijn God. En weet je, natuurlijk bidden we en we gaan ook geloven. En we gaan uitstrekken en we gaan vertrouwen voor een wonder. Maar soms, ik bedoel, ik wil niet negatief zijn, we gaan ons uitstrekken. Maar laten we ook realistisch zijn. Er zijn ook mensen waar we voor gebeden hebben en toch zijn ze gestorven. Die dingen gebeuren. En dan is het belangrijk dat we op God blijven vertrouwen met ons ganse hart. Ook als wij niet overzien. Ook als we juist misschien als we niet begrijpen. En dat zei Job toen alles misging. Een man waar God over opschept. God die schepte op over Job. Er is niemand waar God zo over opgeschept heeft als Job. En soms, als ik dat lees, dan denk ik, ik hoop niet dat hij dat over mij doet. Want wat kan dat voor gevolgen hebben? En tegenover wie schept hij op over Job? Tegen de duivel. Hij zegt, Satan hier is over de aarde gegaan en zo. Gods ogen doorlopen ook de ganse aarde om te zien wiens hart volkomen naar hem uitgaat. Om krachtig bij te staan. Wil je dat God krachtig bij je is? Laat je hart naar hem uitgaan. Dat kan nooit door handoplegging overgedragen worden. Al komen alle grote bobo's van de wereld jou de hand opleggen, die kunnen dat niet voor jou doen. Maar als jouw hart naar hem uitgaat, dan zijn ogen, het is net een soort scan, weet je wel, dat zie je met zo'n schip, radar, en dan zie je bliep, bliep. Nou, als jouw hart naar hem uitgaat, dan is er zo'n groen stipje. Dan denk ik, oh, daar is een hart wat naar mij uitgaat. En dan stuurt hij zo'n torpedo's. Ja, niet om jou te bombarderen, maar om je krachtig bij te staan. Halleluja. Je kan dus zelf iets eraan doen. Het is niet alleen maar van stil maar wacht maar, alles wordt nieuw. Het is niet alleen maar passief wachten tot God iets doet. Het is actief zelf je uitstrekken naar God, waarbij je als het ware je op de kaart gezet wordt bij God. Waarop je gezien wordt, waardoor hij zegt, hé, daar moet ik zijn. Daar is iets, daar is een hart wat naar mij uitgaat. En soms kan een nood daar ook een instrument in. Ook al is God niet de initiatiefnemer. Hè? De initiatiefnemer van alle ellende in het leven van Job, dat was niet God, dat was de duivel. God had wel, ja, de permissive will, zeggen ze in het Engels. God had het toegestaan, maar hij was niet de initiatiefnemer. Hij had die ellende niet geïnitieerd en niet veroorzaakt. En dan zegt Job in het diepst van zijn strijd, als een vrouw zegt, vervloek God en sterf. Toen kwam haar hart openbaar. En dan staat er in het begin, en die dag van al die ellende, dan staat er, en Job zei, geprezen zij de Heere. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, geprezen zij de Heere. En weet je wat in de Engelse vertaling staat? Heel bijzonder. And he bowed down and he worshipped. Dat staat in de Engelse vertaling. En wij denken dat we niet kunnen aanbidden als we niet de goede belichting hebben en niet de goede instrumenten. En zeggen, nee, ik ervaar geen salving. Want al die honden die blaffen in die openluchtcampagne, in die stegen van India, ik kan hier niet aanbidden. Lieve mensen, dan moet je iets van Job leren. Als je alles bent kwijtgeraakt, al je kinderen zijn gedood, al je vee is gestolen, je bent economisch aan de grond geraakt. En je vrouw vervloekt je ook nog. En je vrienden geven jou de schuld. Die zeggen, je zal wel haar geheime zonde in je leven hebben. Alles is tegen je. En God lijkt zijn aangezicht te verbergen. En dan zeg je, Heer, is dit u of de duivel? En dan zegt God, ja. Dan weet je nog niks. En er is geen profeet die je antwoord kan geven in zulke soort situaties. Wat doe je dan? En dan staat er dit. En Job zondigde met zijn lippen niet. Dat is heel, heel nadrukkelijk. Met andere woorden, hij zei het goede, maar van binnen worstelde die wel. En in het diepst van zijn worsteling, ja, toen kwam ook openbaar. En toen zei die tegen God. Hij zegt, God, met u valt niet te strijden. Zelfs al heb ik gelijk. Dan valt tegen u niet te vechten. Hij zei echt wel dingen waarvan je zegt, durf je dat tegen God te zeggen? Denk je dat God daarvan onder de indruk was? Nee, dat wilde God nou juist. Hij wilde het hart van Job. Hij wilde heel diep in zijn hart werken. Hij wilde niet alleen aan de buitenkant werken. God had Job op het oog. En weet je, een van de lessen, ja, ik wil daar nu niet over spreken, ik heb daar een boek over geschreven. Maar dan staat er dit, in Job 42, aan het einde van het boek. Dan staat er dit, als hij God ontmoet, dan staat er, I abhor myself in dust and ashes. En als je dat opzoekt, in de Engelse Bijbel, staat er niet, er staat in de Nederlandse vertaling, ik doe boete in stof en as. Maar in de grondtekst staat eigenlijk, ik keer mij met walging en weerzin af van mijzelf. Het doel van God in die hele strijd, waarin hij Satan een zekere speelruimte gaf, was om Job van zichzelf te bevrijden. Job hoefde niet van de Satan bevrijd te worden. Hij hoefde ook niet van zonde bevrijd te worden. Hij moest van zichzelf bevrijd worden. En dat gebeurt dan. En dan zei hij, ik keer mij af van zichzelf. En het bewijs dat dat gebeurde, zie je in de volgende test. Want dan zegt God tegen die drie vrienden. Luister, jullie hebben fout over mij gesproken. En ik ben er eigenlijk helemaal boos over. Als ik niet oppas, geef ik jullie een lel. Ja, om het even met mijn eigen woorden te zeggen. God is vertorend op die mannen. Niet die vier, die drie. Hè? Die vierde was anders. Hij zegt, ik sta op het punt om je een map te verkopen. Ik kan me bijna niet inhouden. En ik kan maar aan één man denken die mijn hart weer mild kan stemmen. En dat is Job. Ga hem maar vragen dat hij mijn hart weer zacht maakt voor jullie. En dan gaan die drie vrienden, die kiezen eieren voor hun geld. En die gaan naar Job toe. Want die denken, oh wacht eens even, zometeen dan krijgen wij een map van God. Dat willen we niet. En dan erkennen ze dus hun zonde of ze vragen gebed. En dit is het bewijs dat Job van zichzelf werd bevrijd. Als ik Job was geweest. En eerst zijn mijn drie vrienden hebben mij helemaal de shit ingetrapt. En de grond ingeboord. Jij hebt vast geborgen zonde. De 30 hoofdstukken lang, die dialoog. Ik weet niet of je het wel eens gelezen hebt. En iedere keer zeggen, ja Job, maar het gebeurt niet zomaar. Oorzaak en gevolg. Doe je het goede, dan gaat het goed. En als je het slechter doet, dan gaat het slecht. En het gaat slecht met je, dus je hebt iets fout gedaan. Anders was dit nooit gebeurd. Zij leefden in de wet van oorzaak en gevolg. Maar ik zeg je dit. Er is een jungle, dat noem ik de jungle, waar God in je hart werkt. En dat onttrekt zich. Dat is in outer space. Dat gebeurt in een gebied waar de regels van oorzaak en gevolg niet van toepassing zijn. Dat is een jungle. Daar is het recht van de sterkste is daar. En dan noemt God ook al die beesten, weet je wel. Die hele dierentuin die komt voorbij. En die krokodil wordt dan genoemd. En dan ziet Job waar het om gaat. Het gaat om zijn eigen gereidheid waar God hem van wil verlossen. En dan verlost God hem. En dan komen die drie vrienden. En dit is het bewijs. Want als Job niet bevrijd was van zichzelf. Weet je wat ik dan gezegd had? Eerst zit je een week en doe je je strot niet open. En vervolgens doen jullie je mond open. En het enige wat jullie doen is mij aanvallen. En nou mag ik voor jullie bidden. Nou, ik wil eerst wel eens even dat jullie netjes om je excuses vragen. Maar dat doet Job niet. Job zegt ook niet, zie je wel, ik had toch gelijk. Dat doet hij ook niet. Hij zegt ook niet, ik zal wel voor jullie bidden. Dat doet hij ook niet. En weet je wat ik zie? Natuurlijk, je moet tussen de regels, je moet je inbeelden. Maar wat ik zie is dit. Ik zie Job, die pakt de handen van zijn vrienden beet. Ik zie de tranen over zijn wangen rollen. Want hij is net bevrijd van zichzelf. Van zijn grote ego. En dan moet je maar eens hoofdstuk 29 tot 31 lezen. 185 keer komen daar de woorden in voor. Ik, mij, mijn. Ik heb voor de armen gezorgd. Mijn gerechtigheid. Mij, ik, mij. Dat was een probleem. Dat was nou precies waar God hem van wilde verlossen. En dat begon hij te zien. En daar was hij nu van verlost. Echt verlost. En daarom, hij zocht geen gelijk meer. Want sommigen zeggen, ik wil wel goed maken. Maar dan moeten ze eerst schuld bekennen. Eerst op de knieën, eerst door het stof. We moeten eerst praten. En sommige mensen die willen eerst praten. En praten, en praten, en praten. En 3 jaar later zijn ze nog aan het praten. Omdat hun hart niet veranderd is. Maar Job hoefde niet meer te praten. Hij was veranderd. God had in hem een wonder gedaan. En zijn gebed was nu dat God datzelfde wonder ook in de harten van zijn vrienden zou doen. En in gedachten, zo stel ik het me voor, dat Job de handen pakt van die mannen. En bidt met een verbroken hart. Hij besefte waar hij zelf van verlost was. En het raakt het hart van God. En Gods toorn, smolt weg. En God zei, nee, ik vergeef ze ook. Geweldig. En dan wat de invloed die man bij God had gekregen door die beproeving heen. Waarom? God had in zijn hart kunnen werken. En nu kon hij ook door zijn hart heen werken. In de harten van anderen. Ik weet nog goed, het is al, nou, hoe lang is het geleden? Nou, misschien al 15 jaar terug bijna. Nee, langer. Bijna 17 jaar terug. En jullie kennen dat verhaal misschien van mij wel. Op een middag had ik een ontmoeting met God. En toen was het zo intens en dat liet God zijn hart aan mij zien. En die avond moest ik spreken in Westmaas, een heel klein dorpje onder Rotterdam. En ik ging daar naartoe en ik was zo aangeraakt. Ik kwam thuis en Antje zei, wat is er met je aan de hand? Ik kon er nog helemaal niet over praten, want het was zo vers, die ontmoeting met God. En toen ging ik naar dat dorpje en het was een gereformeerd kerkje, was georganiseerd, een evangelisatiedienst. Er waren 200 mensen en ze hadden een koortje en die gingen allemaal netjes liedjes zingen en helemaal volgens het programma. En ze waren bang, ze zei, u doet toch geen uitnodiging, want dat zijn we in onze kringen helemaal niet gewend. En ik zat daar en ik zonk helemaal weer even terug in die ervaring van die middag, die ontmoeting met God. Ik zei, Heer, wat zal ik delen? En de Heer zei, deel gewoon je hart. En ik deelde mijn hart en ik bedeelde die ontmoeting met God en de liefde en wat God in mijn leven gedaan had. En er kwamen die avond bijna 30, 40 mensen tot geloof. Onder tranen. En ik stond echt van, wauw, wat gebeurt hier? En Joyce, die met me mee was, die was toen 10 jaar oud. En die zat in de auto met mij daar naartoe en die zei, papa, waarom gaan mensen huilen als ze tot bekering komen? Ik zei, ja, omdat ze heel diep in hun hart gaan. Nou, dat vind ik me stom. Als je gered bent, dan moet je toch blij zijn, dan ga je toch niet huilen? Maar die avond moest ze ook huilen, want dan gaf ze haar leven aan de Heer. En nu heeft ze 2 kinderen, is ze met David getrouwd. Een vrouw van God. Geweldig. En ik weet nog goed, ik kwam thuis. Antje was in verwachting van Joël, die is nu 17. En ze lag met een dikke buik in bed. En Joyce die kwam binnen 2 uur 's nachts. Mama, mama, word wakker, ik ben bekeerd. Dat is een onvergetelijk moment. En zei, wat is er dan gebeurd allemaal? Nou, ik vertel het hele verhaal. En dit was eigenlijk het geheim. Want toen ik het nachtlampje uitdeed, kon ik nog niet slapen. Mijn geest was zo gepakt. Ik zei, Heer, hoe komt het nou dat er zo'n respons is? En toen zei God tegen mij, omdat ik iets nieuws in jouw hart kon doen. Kan ik ook iets nieuws in je bediening doen? En ik vertel het misschien wel voor de derde keer hier. Sommigen herinneren het zich misschien. Sommigen zijn het al lang vergeten, dus het kan geen kwaad als ik het nog een keer vertel. Maar het is ook goed dat ik het tegen mezelf opnieuw vertel, dat het daarom gaat. Want ik heb steeds weer nodig om opnieuw door het hart van God gepakt te worden. Om relevant te zijn. En om ook van de diepte tot de diepte te kunnen spreken. Om tot uw hart te kunnen spreken, moet het ook uit de diepte van mijn eigen hart komen. Zo werkt het nou eenmaal. En niet anders. Die onweerstaanbare liefde van God. Geweldig als we dat gaan zien. David is een man naar Gods hart. Nou, wat had David niet geflikt? Overspel. Moord. Hoogverraad. Toch was hij een man naar Gods hart. Dat moet je niet verkeerd begrijpen. Wat hij deed was helemaal fout. Maar ten diepste zocht hij toch God. En toen hij geconfronteerd werd met zijn zonde, heeft hij er ook nooit omheen gedraaid. Het eerste wat hij zei, ik heb tegen de Heere gezondigd. Toen Saul geconfronteerd werd met zijn zonde, toen zei hij, ja, de Filistijnen kwamen dichterbij. En de vijand die begon die op te trekken. Mijn soldaten begonnen weg te slopen. En u kwam ook niet op tijd. Hij gaf de schuld aan anderen. Maar David stak zijn hand in eigen boezem. Hij erkende zijn fouten. Wat is een man naar Gods hart? Dat je nooit geen fouten maakt? Nee, maar dat je wel eerlijk bent over je fouten. Want dan kan de genade van God in werking treden. En het gebed van David was ook dit. Doorgrond mij. Hart, ken mij, zie of er bij mij een heilloze weg is en leid mij op de eeuwige weg. En we moeten daar steeds weer voor kiezen. En ik wil dit zeggen, misschien ben je je bewust van zaken in je hart waarvan je denkt, die hadden daar nooit moeten zijn. Ik hoop maar nooit dat iemand het ontdekt. Ik zou niet willen dat anderen het weten. Ik wil je zeggen, God is een meester in het transformeren van harten. Hij alleen kan je hart veranderen. De kerk kan soms de neiging hebben om je gedrag te willen veranderen. Te conformeren. Meedoen. Oh, iedereen staat op, ik ga ook staan. Iedereen doet zijn handen in de lucht, dus ja, dat doe ik ook maar. Dat zijn ze gewend in deze kerk. Lieve mensen, u hoeft voor mij niet op te staan en uw handen in de lucht te doen omdat anderen het doen. Maar als het een verlengstuk is van wat God in je hart gedaan heeft. Ik weet nog goed, ik kwam tot bekering. Ik kon aan mijn kont afvegen met mijn haar, zo lang was het. Ja. En toen kwam ik in die kerk. En dat was nog echt de tijd van driedelige pakken met de stropdas en zo. En natuurlijk werd ik gebombardeerd. Dat ik mijn haar moest knippen. Maar dat deed ik niet. Dit was mijn image. Dit was ik. Dat dacht ik toen. En ik vond ook een bijbeltekst. Simson. En de Nazireërs belofte. Die hun haren niet lieten afknippen. Nou, dat deed ik niet helemaal, want die liet ook een baard staan. Maar zo Arabisch was ik nou ook weer niet. Ik had wel mijn tekst. Maar op een dag stond ik voor de spiegel. En niemand zei tegen mij, je moet je haren knippen. En toen dacht ik, dit hoort niet meer bij me. En toen deed ik het zelf. Dat kwam uit mijn hart. En God is erop uit om harten te veranderen. En daar moeten we ook altijd over waken. Want soms komen de mensen binnen en hun kleding zegt heel veel over hun. Hun hele gedragscode vertelt heel veel. En natuurlijk moet dat veranderen. Want dat is vaak een expressie van wie je bent en hoe je denkt. Maar als we er alleen maar op uit zijn om iemand te conformeren aan de buitenkant, weten we het nooit zeker of het ook van binnen gebeurd is. En als we gaan voor het hart, dan komen de dingen vanzelf. Want dan gaan mensen ineens zien van, hé, dit is wat God wil in mijn leven. Daar gaat het om. En dan wil ik twee verhalen. Het ene verhaal, en dan ga ik afsluiten. Het ene verhaal vindt u in Genesis 45. En misschien heb ik het wel eens een keer gedeeld, maar het blijft voor mij altijd een zeer emotioneel verhaal. Ik vind het raakt me altijd heel diep als ik dit verhaal lees. Het verhaal van Juda. En als je teruggaat in Genesis, dan ontdek je dat Juda de initiatiefnemer was van de verkoop van Jozef. Weet je wel, Jozef die was door zijn vader gestuurd naar die broers. En Jozef had het kleurige gewaad. Die kreeg dat. En er was jaloezie. En het is vandaag soms niet anders. Als God de jongste zoon in het huis een kleurige mantel geeft, een salving, een veelkleurige salving, profetie en genezing en geweldige predikingssalving en woorden van kennis. En soms zit je daar al 20 jaar in die kerk en jij hebt niet zo'n kleurige mantel, veelkleurige mantel. Je hebt maar een eenzijdige bediening. Misschien sta je alleen maar koffie te schenken en je denkt, hij komt net kijken en ik ben al 30 jaar trouw. En hoe makkelijk is het dan om jaloezie toe te laten? En dat gebeurde in dat verhaal. Dat is de profetische strekking. En dan is er een plot en dan wil ze hem vermoorden. Ze gooien hem eerst in de put. En ik weet niet, een van de jongens die wilde hem eigenlijk vermoorden. Maar Juda was een echte Jood. Die denkt, dat levert niks op. We kunnen hem beter verkopen. Dan hebben we A, geen moord op ons geweten. En B, levert ook nog wat op. Dat was Juda. Je broer. En ja, geld spreekt, hè. Ze waren wel voor reden vatbaar voor dat idee. En zo ging het. En Jozef werd verkocht. Van de regen in de drup. Het werd er niet beter op. Hij dacht, ik word eruit gehaald, maar hij werd vervolgens verkocht. En zijn gewaad werd kapot gemaakt. We moeten oppassen. Want waar kwam dat die jaloezie uit voort? Uit het hart. Ze gunden het hem niet. Jaloezie kan nog heilig zijn. Heer, u hebt zo gezegend in dit huis. Dat wil ik ook in mijn kerk zien. Heilige jaloezie. Maar afgunst is, als ik het niet heb, mag jij het ook niet hebben. En wil je het van anderen afpakken. Dan ga je kwaad spreken over anderen. Dat zie je in de politiek vaak. In een politieke rally, dan gaan ze alle andere opponenten in de strijd alleen maar zwart maken. Dat is een zwaktebod, lieve mensen. Als wij onze bediening groot moeten maken door slecht te spreken over andere dienstknechten, dat is een teken van totale zwakte. Waarom moet je iets slecht zeggen over anderen? Dat moet je niet doen. Als het niet goed is, dan komt God er zelf wel mee klaar. Dat is jouw verantwoordelijkheid niet. En dat deden ze. En dan gingen ze naar huis met die bebloede mantel die ze in het bloed van een bokje hadden. Het bloed van het lam, wat een prachtige symboliek is dat. En Abraham, Jacob, die weende. En er was vanaf die dag een schaduw over zijn gezicht. En ik wil dat je even probeert je in te leven. Dat helpt. Soms leven we ons te weinig in de Bijbelverhalen. Want je moet je voorstellen, ze woonden als een clan in tenten of in een soort tentendorp. En elke dag als Juda, of elke 2-3 dagen als hij zijn vader zag. En zag die schaduw over gezicht. De blijdschap was weg. De lievelingszoon van zijn hart was weg. Ik denk dat Juda af en toe wroeging had. Dat hij denkt, ik kan het hem niet vertellen. Want jongen, had ik het maar niet gedaan. En hij moest daar 20 jaar mee leven. 20 jaar leefde die man. En ik denk dat Juda in die 20 jaar veranderde. Wij zien niet altijd de verandering. Wij zien aan wat voor ogen is. Maar God ziet het hart aan. Maar ik denk dat Juda in die 20 jaar begon te beseffen, dit is het niet waard geweest. Dit is absoluut het niet waard geweest. Je kunt je soms door de hebzucht laten leiden en daardoor kostbare relaties laten sneuvelen. Het is het niet waard geweest. En dan 20 jaar later, als de hongersnood uitbreekt en God anseneert. God die had als het ware in het script staan dat er weer een ontmoeting zou plaatsvinden. Dat is ook een van die dingen die we soms in onze westerse christelijke cultuur hebben. Je moet vergeven. Ja, natuurlijk moet je vergeven. Maar je moet van harte vergeven. En je kunt wel zeggen, je moet vergeven en uiterlijk doen. En dat doe je bij kinderen om ze aan te sporen. Maar het moet wel hier gebeuren. Alleen die uitgestoken hand. Het woord verzoening. Mag nooit een Judaskus worden. Dus ik vind een heel mooi woord in het Nederlands, verzoening. Dat je iemand weer een zoen kan geven. Maar een Judaskus betekent dat je hem niet zoent uit je hart. Maar echte verzoening is dat je iemand ook weer in je hart kan sluiten. Dat je hem werkelijk vergeeft. Dat je werkelijk weer met hem verder kan. En dat weten we niet altijd. Dat weet God, dat weet je zelf. Dat is belangrijk. En dan komen ze daar in Egypte. En dan ziet Jozef, die ziet zijn broers. En het mooie van Jozef vind ik, is hij wil weten wat er in hun hart is. Zijn ze nog dezelfde jaloerse broers? Want ze komen zonder Benjamin. Misschien heeft Jozef zich wel afgevraagd, zouden ze Benjamin ook vermoord hebben? Dat was zijn eigen broer. Dat was de jongste. Zou vader misschien zijn liefde aan de jongste gegeven hebben? En met allerlei list hoort hij hun uit. Waar komen jullie vandaan? Leeft je vader nog? Hebben jullie nog andere broers? Hij wilde weten wat was er in hun hart. Hij zegt, jullie krijgen geen koren meer tenzij je ook je jongste broer meeneemt. Ja, maar de vader, we laten hem nooit gaan. Hij zegt, als je hem niet meeneemt, krijg je geen koren meer. Nou, uiteindelijk nemen ze dan Benjamin mee. En dan hebben ze een diner en ze krijgen allemaal een bord met eten. Maar op het bord van Benjamin ligt 5 keer zoveel. Heb je dat verhaal eens gelezen? Waarom doet hij dat? Hij wil weten. Ik kan me voorstellen dat hij toekeek in zijn farao outfit. En iedereen had niet door dat hij het was. En dat hij zei, ik wil kijken of ze net zo jaloers zijn als ze toen waren naar mij. En hij kon het nog niet peilen. Hij kon hun hart niet peilen. En toen gaf hij ze allemaal een mantel. Maar Benjamin kreeg er 5. De vijfvoudige bediening in 1 man. Wauw, de jongste. Ze reageerden niet jaloers. Maar Benjamin was Jozef was in zijn hart nog niet echt zeker. Zijn ze echt veranderd? Maar zijn hart ging naar hun uit. Want telkens ging hij achter een gordijn staan en moest hij niet eens een taranen de vrije loop. Wat wilde hij zo graag zijn broers omhelzen? Wat wilde hij graag weten of zijn vader nog leefde? Wat wilde hij graag bij hun hart komen? Ik denk dat God het ook wil. En dan doet hij die beker in die zak van Benjamin. En dan zegt hij, jij heeft mijn beker gestolen, nu moet hij hier blijven. En dan weet ik niet of hij dan voor het leven lang krijgsgevangene was. Dat was ook verschrikkelijk, die gevangenissen. Of dat hij de doodstraf kreeg. Maar dan zie je het hart van Juda openbaar worden. Want dan is het Juda die het woord neemt en die zegt, geef mij toch de gelegenheid om tot u te spreken. Want ik zou het niet kunnen aanzien. Als ik thuis kom en vader moet zeggen, dat Benjamin, ik zou het niet kunnen aanzien. Dat zijn hart breekt. Laat mij mijn leven maar in de plaats zijn van de jongeling. Hij offerde zichzelf op. Eerst had hij Jozef opgeofferd om zijn eigen zakken te vullen. Om zichzelf te verrijken. Deze keer offerde hij zichzelf op voor de vrijheid van een ander. En dit was zo onweerstaanbaar. En er staat, en toen kon Jozef zich niet langer bedwingen. Hij had het hart gezien. Dat is wat God wil. Zijn het niet de echte mooiste momenten in je relaties met anderen wanneer je dat ontdekt? Die onzelfzuchtigheid. Als dat de hartenklop is van onze gemeente. Als dat de hartenklop is van onze relaties. Van ons kerk zijn. Dan geloof ik dat God ook zegt, bliep, bliep, bliep. Dan zegt hij, dit zijn mensen wiens hart naar mij. In dit huis wil ik zijn. Hier wil ik mijn glorie uitgieten. Hier wil ik mijn heerlijkheid uitstorten. Dit zijn mijn mensen. Die gaan niet meer voor zichzelf. Die gaan helemaal voor mij. Hun hart is helemaal verloren in mij. Dat is wat God wil. Halleluja. Fantastisch, hè? Ik vind het zo'n mooi verhaal. En ik geloof dat Jozef een van de mooiste schaduwbeelden is van Jezus in het Oude Testament. En ik geloof dat Jezus soms ook tot ons komt in het kleed van Farao en we herkennen hem niet. En hij test ons. En God, ik geloof dat God zijn hart aan ons wil laten zien. Maar hij wil zeker weten of hij zijn hart aan ons kan toevertrouwen. En daarom, hij pest ons niet, hij test ons. En als hij ziet dat we onzelfzuchtige beslissingen nemen en onszelf wegcijferen voor het welzijn van anderen. Als we kiezen om te leven tot eer en glorie van hem, als we ons hart verliezen voor het welzijn. Als God zegt, wanneer je zo onzelfzuchtig jezelf opoffert, dan heb je mijn hart gejat. Dan heb je mijn hart gestolen. Dan kan ik geen nee meer zeggen. Dan ben je onweerstaanbaar voor mij. Dan moet ik mezelf aan jou bekendmaken. Wauw. Dank u, Jezus. Het is allemaal in het woord van God, toch? Fantastisch. Daar gaat het om. Oké, laatste verhaal. Lucas 15. U kent het. Het verhaal van de verloren zoon. Prachtig verhaal. Twee zonen. Ja, we kunnen er heel lang over praten, maar dat hoeft niet. U kent het verhaal waarschijnlijk wel heel goed al. Maar de jongste zei, vader, geef mij mijn erfdeel. Tamelijk onbeschoft natuurlijk, als je vader nog leeft. Dat is bijna een soort doodsverklaring. Nou, als ouders reageer je vanuit het hart. Mijn kinderen klein waren, zeiden ze, papa, als je dood bent, mag ik dan dat schilderij? Ja, dat weet ik nou nog niet, hè. Ik heb er 5, hè. Je moet alles een beetje verdelen, toch? Sommige immateriële dingen, die kun je niet altijd zomaar in waarde delen. Ja, hoe doe je dat? Eén ding is zeker, ik zal alles nalaten aan mijn kinderen. Toch? Ik zou ze het liefst allemaal 1 miljoen geven. Maar ik zou ze nog meer passie voor God willen meegeven. Een geestelijke erfenis aan mijn kinderen nalaten. Dat is het allerbelangrijkste. En deze jongen die vroeg ontijdig om zijn erfdeel. Vader, geef mij mijn erfdeel. Ik heb het gehad hier op die boerderij. Hier in het Hoge Noorden, die boeren. Ik wil het van de wereld zien. He? En je zou kunnen zeggen, Je bent onbeschoft. Je bent al lang niet dood. En je wil nu je geld al hebben. Ik weet niet of ik het gedaan zou hebben. Maar deze vader, en dat vind ik ook het mooie van dit verhaal. Deze vader, kijk, ik heb het gezien ook op het kerkelijk erf. En ik denk dat jullie het kennen. Ik denk dat Lodewijk het ook kent. De verleiding als leider. Om mensen te manipuleren en aan jezelf te binden en aan je kerk te binden. Maar als mensen niet bij deze kerk willen horen. Kun je ze dan zegenen als ze weg willen gaan? Natuurlijk wil je heel graag, als je van ze houdt, wil je heel graag dat ze blijven. Dat is een goed verlangen. Maar als ze dat echt niet willen. Ik weet één ding zeker. Als je iemand vervloekt wanneer die kerk uitgaat en het niet meer ziet zitten. En hij komt tot bezinning. Dan komt hij niet terug bij jou. Maar als je hem zegent, ook al ben je het met zijn beslissing niet eens. Dan weet hij één ding zeker. Die leiders houden echt van mij. En ik weet dat ze me zullen vergeven. En ik weet dat ik een herkansing krijg. Waarom? Een echte vader zoekt het welzijn van zijn kinderen. Die is niet vader om zijn eigen positie hoog te houden. Die is vader om te dienen. En dit was zo'n vader. Die zocht zichzelf niet. En die denkt, als die jongen zijn hart hier niet meer is, dan is hij toch niet gelukkig hier op die boerderij. Hij wil nou eenmaal dat die weggaan. En hij gaf hem zijn erfdeel. En dan doet die jongen nog iets heel beschamends. Want hij maakt alles te gelden. Ik heb in mijn kantoor heb ik een Statenbijbel staan van 350 jaar oud. Een van de eerste Statenbijbels. En die kreeg ik van mijn tante. Die pas overleden is. Bijna 93 jaar. En ik weet nog goed toen ik die kreeg. Ik was nog niet zo lang bekeerd. Ik was eigenlijk jaloers op mijn broer, want die kreeg een camera van mijn oom. Ja, nu is dat die oude Leica, die is ook geen ene rotcent meer waard. We hebben allemaal heel mooie digitaal. Maar ik denk, hij krijgt die mooie camera. Ik krijg die echt zo met leer en koperbeslag erop, op alle hoeken. En dan met een houten kaft, helemaal met leer. Prachtig, ik kan het niet eens lezen. Het is heel oud-Hollands. En mijn tante zei tegen mij, deze Bijbel is heel erg beduimeld, want er is veel in gelezen. En hij is al 350 jaar in de familie. En ik moet eerlijk zeggen, mijn eerste reactie was, ik krijg zo'n oud rotboek en mijn broer die krijgt een mooie camera. Maar later kwam ik tot een stuk erkenning. Ik dacht, 350 jaar hebben mijn voorouders God gediend. En gebeden voor hun kinderen, hun kleinkinderen, hun achterkleinkinderen. Mijn liefde voor het woord, waar heb ik dat vandaan? Is dat in mijn geestelijke genen gegoten door alle gebeden van mijn voorouders? Doordat zij het woord hebben opgezogen? Wat een gebrek aan respect en waardering voor de wortels. Voor het nest waar je uitkomt. Misschien kom je uit de gereformeerde kerk. Spuug niet in de bron waar je uitgekomen bent. Er is een stukje erfgoed in de gereformeerde en de hervormde kerken, waar wij als Pinkstermensen ook nog iets geweldigs van kunnen leren. Ik wil niet zeggen dat alles wat er in die kringen gebeurt, dat ik daarachter sta, dat is een ander verhaal. Maar ik sta ook niet alles achter wat er in onze kringen gebeurt. Deze jongen had geen respect voor al het erfgoed. Die mooie klok van zijn overgrootvader en alles verkocht hij. En money. Een zak vol geld, er ging de wereld in. Vet veel vrienden. Feestjes bij de vleet. Als je geld hebt, heb je vrienden. En hij verspeelde al zijn hele erfenis. Met vrouwen en een drank en drugs en weet ik veel wat. En toen hij helemaal aan de grond zat. En er ook nog een hongersnood kwam. Het was een soort economische crisis. À la 2009, weet ik veel. Het was een moeilijke tijd. Toen kwam hij tot bezinning, tot zichzelf staat er. En hij zei, in het huis van mijn vader. En ik zal naar mijn vader gaan. En ik zal tegen mijn vader zeggen. En hij ging terug. Hij stond op en hij deed het en hij ging terug. En die vader die stond misschien elke ochtend wel bij het hek te kijken. Over die Groningse landerijen. Dan kun je wel 6 kilometer ver kijken soms. Hè? Als een heldere dag, bijna 10 kilometer. Je kan hier ver kijken op die polders. En dan zag hij hem in de verte aankomen, die boy van hem. En de manier van lopen wist hij dat hij het was. En die oude man, zo ver zijn benen hem konden dragen, rende naar die jongen toe. En hij stonk nog naar de varkens. Hij zei niet, waar kom je vandaan? Wat zie je eruit? Wat heb je met je erfenis gedaan? Ik vind dat zo'n mooi verhaal. Hij ging voor het leven van die jongen. Het eerste, die jongen die had het helemaal ik zal tegen mijn vader zeggen. Vader, volgens mij had hij het wel 100 keer opgedreund. Het bandje afgedraaid. Hij durfde hem bijna niet aan te kijken. Hij schaamde zich helemaal te pletteren. Had alles verknald. Al zijn geld was weg. En stong naar de varkens. Wat al zijn eer was door de riool. Hij had het helemaal gerepeteerd. En wat doet zijn vader? Die pakt hem beet en die hukt hem. En over zijn schouder zegt hij, laat het bad vol lopen. Slacht het gemeste kalf. Maak de tafel klaar. Hang de slingers op. Muziek. Feest. Halleluja. Dat is onze God. Die gaat voor het hart. Hij was blij dat zijn jongen weer terugkwam. Het is het verhaal van de verloren zoon zoals de meesten het kennen. Maar eigenlijk is het een heel tragisch verhaal. Want die andere jongen, dat was een nette christen hoor. Elke zondag in de kerk. Nooit met de vrouwen eruit gegaan. Nooit geen drank. Dronk geen druppel. Werkte van ochtends vroeg tot 's avonds laat op het land. Nooit gevloekt, nooit gedronken. Gaf zijn tiende. Deed altijd zijn gebeden. Las elke dag zijn Bijbel. De perfecte jongen. Alles wat hij deed was goed. Behalve één ding. Hij had geen relatie met zijn vader. Het woord vader komt niet in zijn vocabulaire voor. Bestudeer het maar. Hij gebruikt het woord vader nooit. Terwijl de jongste zoon het woord vader, het woord Abba, papa, 5 keer in zijn mond neemt. En dan hoort hij dat die jongen thuisgekomen is. En dan komt hij 's avonds laat thuis en werkt natuurlijk keihard. 'S ochtends vroeg, 's avonds laat. Wat is dat voor muziek? Vraagt hij aan een van die knechten. Hij zegt, ja joh, je broer is thuisgekomen. En werd kwaad. Hoe kun je nou kwaad worden als er iemand terugkomt naar huis? Dan moet je blij zijn. Hij werd kwaad. En dan zie je het hart van de vader. Die gaat naar buiten, die verlaat het feestje. Want die oudste jongen is ook zijn zoon. En die wil die er ook graag bij hebben. En dan komt aan het licht waar het nou werkelijk om gaat. Want dan zegt die jongen dit. Gaan we even een paar versen lezen. In vers 29. Zijn vader kwam naar buiten en drong bij hem aan. God wil dat we binnenkomen. En als je denkt, ik ben een goed mens. Ik hoef niet zo nodig me te bekeren. God dringt bij je aan. Hij wil dat je binnenkomt. Hij wil dat je thuis bent bij hem. Maar hij antwoordde en zei, zie, zoveel jaren ben ik al in uw dienst. En nooit heb ik uw gebod overtreden. Maar mij hebt gij nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Nog, en dit is ook zo pijnlijk voor de vader. Doch nu die zoon van u gekomen is. Het onze vader wil zeggen, het is niet die zoon van u, het is mijn broer ook. Het was alsof hij zich niet wilde identificeren met die vieze smerige zondaar die naar varken stond. Stonk en zijn geld had verbrast met vrouwen en drank en weet ik veel wat. Nu die zoon van u, die uw bezit heeft opgemaakt met slechte vrouwen, hebt gij voor hem het gemeste kalf laten slachten. Het is ook heel moeilijk te verteren vanuit je logica. Jij doet alles goed, je krijgt niks. Die gozer die heeft alles verbrast, die komt thuis, krijgt gelijk een feestje. Het lijkt bijna een beloning voor slecht gedrag. Lijkt, maar dat is het niet. Het is een beloning voor bekering. Het is een beloning omdat hij teruggekeerd is naar de vader. En het laat ook iets zien van het hart van deze jongen. Want deze jongen die dacht nog in termen van lonen arbeid. Ik werk hard. Ik heb het verdiend. En als je alleen maar werkt voor God en denkt dat je het verdient, leef je nog in eigen gerechtigheid. En niet in genade. Dat was het verhaal van Job. En hier zie je eigenlijk heel pijnlijk. Die jongen deed alles goed. Maar zijn hart zat niet op de goede plaats. De jongste zoon deed alles fout. Maar zijn hart zat toch op de goede plaats. Want hij zei, vader, geef mij mijn erfdeel. Hij wist al voordat hij het huis uitging dat hij een zoon was. Hij had de geest van het zoonschap. Nou moeten we eerlijk zijn. Wie zou je willen zijn? De jongste of de oudste? Ik geloof dat we moeten doen wat de oudste deed. Maar ik geloof dat we moeten zijn wie de jongste was. Wat het hart betreft. We moeten zien dat de vader was blij met het goede gedrag en de goede wandel van zijn oudste zoon. Maar had bij de oudste zoon graag het hart willen zien wat hij bij de jongste zag. En bij de jongste zoon opnieuw een impuls is. Een aanzet. Juist naar alle drukte van de verbouwing en alles. Om weer even stil te staan waar het echt om gaat. Dicht bij u zijn. U kennen. U liefhebben. Heer, dank u wel voor het verhaal van Juda. Een slechte man die veranderde. Voor het verhaal van de verloren zoon. Voor ons eigen verhaal. U bent die vader. En of we nu de nette christenen zijn, wiens hart ver van u is. Of de jongste zoon, die eigenlijk wel een hart had voor zijn vader, maar ondertussen wandelde in de verkeerde dingen. Dank u wel dat u altijd op zoek bent naar ons hart. En ik bid het gebed van David voor ons allen vanavond. Heer, doorgrond ons hart, mijn hart. Heer, laat het licht van de runsje schijnen. Heer, en ook als u dingen laat zien waar we van schrikken of misschien wel bang voor zijn en we van niet eens wisten dat het in ons hart was. Dank u wel dat u het niet doet om ons te veroordelen. Maar dat we u eigenlijk zeggen, vader, ik heb een operatie nodig. Haal dit weg van mij. Doorgrond mij en leid mij op de eeuwige weg. We willen u behagen, vader. We willen werkelijk zoon naar uw hart zijn. Man naar uw hart, vrouw naar uw hart. Heer, ga met ons mee, ook na vanavond. Werk het uit in onze harten, vader. Heer, dat als we hier morgen weer zijn, dat we werkelijk een ontmoeting met u hebben in het hart. Heer, dat we, net als Juda, dat we niet alleen maar komen en zingen en u aanraken, maar dat u zichzelf bekend maakt, zoals Jozef zich aan zijn broers bekent. Daar verlangen we naar, vader. Ten diepste hunkeren we daarna. Heer, te ontdekken wie u werkelijk bent. U bent een goede God. Dank u wel voor deze avond.